gaan met elkaar uit de Bijbel lezen vanmiddag. We lezen een gedeelte uit Handelingen 4 en Handelingen 5. Het zal met name gaan Handelingen 5, de bekende geschiedenis van Ananias en Safira. Maar het is goed ook voor de context om een paar versen daarvoor al te beginnen met de schriftlezing, zodat we kunnen zien hoe het daar in de gemeente aan toe ging. We lezen Handelingen 4 vanaf vers 32. We gaan door tot hoofdstuk 5, vers 11. Handelingen 4, vanaf vers 32. Zo is het in de gemeente van Jeruzalem. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was. Maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want alle die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. En Jozef, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Safira ook een eigendom en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw. En hij bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u. En toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af en droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer 3 uur, dat ook zijn vrouw daar binnenkwam zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei, ja, voor zoveel. Petrus zei tegen haar, waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jonge mannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan. En zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart. Amen. Gemeente, zijn best wel wat geschiedenissen in de Bijbel die veel vragen oproepen. En als er één geschiedenis is, dan is het toch wel deze, die van Ananias en Safira, dat echtpaar dat een stuk land verkoopt en een deel van de opbrengst naar de apostelen brengt. En dat deel, daarvan doen ze voorkomen alsof dat het hele bedrag is. Als dat gebeurt en Petrus die wijst dat aan, dan vallen ze beide dood neer. Eerst Ananias en 3 uur later Safira. Blijkbaar vindt God deze daad van Ananias en Safira zo ernstig dat hij meteen direct ingrijpt. We lezen dat er veel vrees ontstaat bij iedereen die ervan hoort. En ik denk dat onze ervaring vanmiddag als we deze geschiedenis lezen niet heel anders is. Waarom doet God dat? God lijkt hier nogal willekeurig, wispelturig te zijn. Hij grijpt ineens in. Het kan zomaar zijn dat we denken, is God hier niet al te snel met zijn ingrijpen? Nou, hij proeft wel, er zijn veel vragen. We hebben toch wel wat moeite met deze tekst. In de verkondiging vanmiddag stel ik 3 vragen. Dat is de eerste vraag. Waarom straft God zo snel? En de tweede vraag die we stellen is. Is de zonde van Ananias en Safira wel echt zo erg? En de derde vraag. Wat leert deze geschiedenis ons over de geest? En over Gods genade? Dus 3 vragen zijn het uitgangspunt voor de preek. De eerste vraag. Waarom straft God zo snel? De tweede vraag. Is de zonde van Ananias en Safira wel echt zo erg? En de derde vraag, wat leert deze geschiedenis ons over de Heilige Geest en over Gods genade? Dus is die eerste vraag, waarom straft God zo snel? Deze geschiedenis van Ananias en Safira, ik zei het al, roept best wel wat vragen op, stevige vragen. Laten we vanmiddag niet al te snel aan deze vraag voorbij gaan. Elke christen, elk mens kent toch in zijn leven van die momenten dat er stevige vragen worden gesteld. Denk maar aan het feit dat je bijvoorbeeld ernstig ziek wordt. Of misschien zit je in een periode dat je overspannen bent of zelfs in een burn-out. Dan kan de vraag snel naar boven komen. Heren, waarom? Ik begrijp u niet. Waarom slaat u deze weg met mijn leven in? Of jongeren, je kunt de pijn voelen om een relatie die is uitgegaan. Je had er zo om gebeden. En je ervaarde het als gebedsverhoring dat die relatie aanging. En toch is het uitgegaan. En ook dan kan de vraag komen. Heren, ik begrijp u niet. Ik zag dit als gebedsverhoring, maar nu is het zo anders. Had u dat niet anders kunnen doen? Deze geschiedenis van Ananias en Safira is confronterend voor de gemeente in Jeruzalem. Er ontstaat vrees. Maar zo confronterend voor ons. Ik wil dat in de beantwoording van deze eerste vraag aan de tekst ook benadrukken. Laten wij niet te snel met ons antwoord klaarstaan. Zo van zo zal de Heer het wel bedoeld hebben in die vragen van ons leven, de vragen van Gods woord. Dat we al te snel kunnen zeggen, zo zal de Heer het wel bedoeld hebben. Er zijn van die vragen waar we niet te vlug aan voorbij moeten gaan. Laten we eerlijk zijn. Deze geschiedenis schuurt toch ook wel met ons beeld van God. Wij zien hier een God die direct ingrijpt, direct straft in deze gebeurtenis. Past toch niet helemaal, of misschien zelfs helemaal niet bij ons beeld van God. Benadrukken we graag. En terecht ook, God is liefde en God is genadig en barmhartig. En hij is geduldig. Dat zijn kanten van God die we wat makkelijker kunnen begrijpen. Dat zijn als het ware zijn mooie kanten. Maar blijkbaar zijn er aan God toch ook andere kanten. God heeft blijkbaar in zijn karakter, in zijn wezen, ook wel kanten die anders zijn. Die pijn kunnen doen of zelfs onbegrip opleveren. Er is meer over God te zeggen dus dan wij in de eerste instantie dachten. Bij de beantwoording van deze eerste vraag, waarom straft God zo snel, komt dus toch ook nog een andere vraag om de hoek kijken. En die vraag is, wie is God eigenlijk? Die vraag moeten we dus eerst beantwoorden voordat we een antwoord kunnen geven op de vraag of dit alles in Handelingen 5, waarom dat zo snel gebeurt. Wie is God? Als ik dat aan u of aan jou zou vragen, zou ik veel verschillende antwoorden krijgen. We zouden beelden kunnen noemen die de Bijbel ons geeft. We zouden kunnen zeggen, ja, God is een herder of God is een vader. Of een koning. En een ander die noemt misschien wat meer de karaktereigenschappen van God op. God is eeuwig, hij is alomtegenwoordig, hij is overal. Ik zou de vraag vanmiddag willen beantwoorden met, God is heilig. We leren in deze gebeurtenis, deze geschiedenis van Ananias en Safira, God kennen als de heilige God. Wat betekent dat? Wat betekent het dat God heilig is? In de eerste plaats laat dat zien dat God totaal anders is. Je kunt hem niet vergelijken met wat dan ook. Samuel zegt het, er is niemand zo heilig als de Heere. Of Jesaja, met wie zou u mij willen vergelijken? Of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige? He, dus van twee kanten wordt er belicht dat God heilig is. Samuel zegt dat vanuit het perspectief van de mens. En ja, Jesaja noteert de woorden van de Heilige zelf. De Heere God is totaal anders. Hij is met niemand te vergelijken. De Heere God wordt ook aanbeden als de Heilige. Het viel mij op in de Openbaring. Johannes laat ons daar een blik in de hemel zien. Dan zit de Heere God daar op zijn troon. En de vier dieren staan daar omheen. En deze vier dieren brengen de Heere voortdurend de lof. Dag en nacht. En wat zeggen zij dan? Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige. De Heere wordt dus in de hemel aanbeden als de Heilige. Hij wordt toegezongen met driemaal heilig. Blijkbaar is Gods heiligheid dus ook in de hemel zo belangrijk dat dit dag en nacht uitgeroepen moet worden. Dat beeld krijgen wij mee van Johannes. Ook daar hadden we misschien toch al een ander beeld van verwacht. Als we de Heere God op zijn troon zien zitten en die vier dieren staan daar, dan hadden we misschien verwacht dat ze zouden roepen liefde, liefde, liefde. Of genade, genade, genade. Maar dat doen ze niet. Ze roepen heilig, heilig, heilig. Dat is het beeld dat van God geschetst wordt. Gods heiligheid roept ons in de derde plaats op om ook heilig te zijn. Het volk van Israël wordt in de Bijbel opgeroepen om heilig te zijn, omdat God heilig is. De Heere zegt het zelf, want ik ben de Heere uw God. U moet uw heilige en heilig zijn, want ik ben heilig. En verder opdat u aan al mijn geboden denkt en die doet en heilig bent voor uw God. Israël wordt dus door God zelf opgeroepen om heilig te zijn. Hij is heilig, daarom moet zijn volk ook heilig zijn. En tegelijkertijd is dat ook heel confronterend. Omdat Israël laat zien dat ze helemaal niet zo heilig zijn. Zouden we zo ook de lijn niet kunnen doortrekken naar de gemeente van nu? God roept ons ook in zijn woord op, juist in zijn woord, om heilig te zijn. We zijn gedoopt. We zijn lid van de gemeente van de Heer Jezus Christus. We behoren aan God toe. En daarom behoren wij ook heilig te zijn. Omdat God het zegt. En daarom de vraag naar u en naar jou toe. Leeft u, leef jij een heilig leven? In de vierde plaats, Gods heiligheid staat haaks op onze zonde. De Heer is totaal anders, hij is heilig. Dat komt totaal niet overeen met onze onheiligheid. Als er mensen zijn die dat hebben ondervonden, dan zijn dat de inwoners van Bethsemes wel. Dus in de tijd van Israël is oorlog tussen de Filistijnen en de Israëlieten. En op een dag is er dan ook een veldslag. En de Israëlieten hebben de ark uit de tabernakel meegenomen naar het slagveld op. En die tabernakel wordt buitgemaakt door de Filistijnen. Maar dat blijkt helemaal niet zo gelukkige buit te zijn, want het levert rampen en ziekte op voor de Filistijnen. Dan zeggen de Filistijnen, laten we de ark maar terugbrengen. Dat is beter. En dan komt de ark aan in Bethsemes in Israël. En de mensen, de inwoners van Bethsemes, die zien die ark. En die kijken ook in de ark, terwijl God het verboden had. En dan gebeurt er eigenlijk iets vergelijkbaars. Zoals bij Ananias en Safira, dan grijpt God in. En dan overlijden de inwoners van Bethsemes. En dan zegt het volk ook, wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God. God is zo heilig dat niemand voor hem kan bestaan. Het leven voor het aangezicht van de Heer is dus een heel precies, een nauwgezet, een nauwkeurig leven. Daar staat de zonde tussenin. Door de zonde zijn we van God gescheiden. Zijn we zelfs tegenovergesteld aan God geworden. Als God heilig is, zijn wij onheilig. En daarmee is er dus ook een grote kloof ontstaan tussen God en tussen ons. Wij kunnen de Heere God niet begrijpen, omdat Hij heilig is. En toch roept de Heer ons op om heilig te leven. En wie verbonden is aan de Heer Jezus Christus door het geloof, die zal dat uit genade ontvangen. Het is een gave van de Heere God. Daar hebben we een leven lang voor nodig om daarmee bezig te zijn. Paulus schrijft het als hij het heeft over die wapenrusting van God. Hij schrijft dan dat het niet gaat om het werk wat wij verzetten om heilig te zijn, maar dat het Gods werk is. We zijn als gelovigen een nieuw schepsel in Jezus Christus. We zijn naar zijn beeld geschapen in ware rechtvaardigheid en heiligheid. En daarom, we worden opgeroepen door God om heilig te zijn. En tegelijkertijd zien we dat het een geschonken gave van Hem alleen is. Ik wil het kort samenvatten. Heiligheid, wat is dat? Gods heiligheid geeft aan dat Hij totaal anders is. Hij is met niets of niemand te vergelijken. God wordt in de hemel aanbeden als heilig, met driemaal heilig. En Gods heiligheid roept ieder mens, iedere christen op om ook heilig te zijn. Om als een schepsel van God heilig te zijn. Kinderen, in de preek heb je al heel vaak het woord heilig gehoord. Ik heb het misschien al wel 20 keer gezegd of nog meer. Maar wat betekent dit woord eigenlijk? Wat betekent het woord heilig? Nou, laat ik het proberen duidelijk te maken met een voorbeeld. Vorig jaar was er in de gemeente waar ik vandaan kwam, was er een pottenbakker op bezoek die liet zien hoe je potten moest maken. En hij deed het ook voor, had zo'n draaitafel en een stuk klei. En dat stuk klei dat vormde hij helemaal naar het beeld dat hij in zijn hoofd had van die pot. En die pot moest er precies zo uitzien zoals de pottenbakker in zijn hoofd had. Daarna deed hij die pot in de oven en hij bakte die pot. En als die pot er dan uitkwam, als het goed is, dan was dat een hele mooie pot geworden. Het gebeurde ook wel eens, vertelde hij, dat de potten uitkwamen die er anders uitzagen dan hij zichzelf had voorgenomen. Er zat bijvoorbeeld een barst in, of er zat een deuk in, of hij was helemaal schuin geworden. Nou, in de ogen van die pottenbakker was die pot dan eigenlijk helemaal verpest. Had er niets meer aan. Het was waardeloos geworden. Die pottenbakker was helemaal ontevreden. 1 klein foutje. En toch in zijn ogen waardeloos. Als we het hebben over Gods heiligheid en over dat wij heilig behoren te zijn, dan is het eigenlijk toch te vergelijken met die pot. De Heere God heeft ons als heilig gemaakt. Zo zag Hij ons voor. Zo wilde Hij ons hebben. Door de zonde is er een deuk in gekomen en een barst in ons leven. En die pot, ja, die stelt eigenlijk niets meer voor. Niet zoals God het had bedoeld. Die pot, dat is dus eigenlijk de onheilige pot. Nou, zo is dat dus met Gods heiligheid. Hij wil ons zien als heilig. Toch kan dat niet, omdat we zondaar zijn. Wij zijn onheilig. Gemeente, nu we dit zo gezegd hebben, hebben we voor een groot deel al antwoord gevonden op deze eerste vraag. God is zo anders, zo heilig. En onze zondige natuur staat zo haaks op die heiligheid van God. Ieder mens zou het geen 2 seconden uithouden in zijn heiligheid. In zijn nabijheid. En het tweede, omdat Hij zo anders is, zo heilig, kunnen wij zijn gedachten niet begrijpen. Wij kunnen Hem niet volgen in wie Hij is en wat Hij doet. Met de geschiedenis van Ananias en Safira maakt toch ons iets pijnlijk duidelijk. Door onze zondige aard, door onze onheiligheid, begrijpen we niet dat God in zijn recht staat. Dat de straf op de zonde logisch volgt uit wie Hij is. Hij is zo heilig. Wat Ananias en Safira doen, staat daar zo haaks op. Hij is de heilige. Wij kunnen hem niet begrijpen. We proberen het wel, ook vanmiddag in de preek. Maar dan zien we toch ook dat zijn oordeel en zijn ingrijpen juist is. Eerlijk is. Hoe moeilijk dat voor ons verstand ook te begrijpen is. We gaan onze tweede vraag. Is die zonde van Ananias en Safira dan wel echt zo erg? Wat gebeurt hier eigenlijk in deze geschiedenis? Welke zonde doen zij? En dat daar dan direct ook straf op moet volgen. Nou, Ananias en Safira, leden van die christelijke gemeente in Jeruzalem, hebben een stuk land. En dat verkopen ze. En de opbrengst, die brengen ze naar de apostelen. En dan zegt Ananias dat dit de gehele opbrengst is. Klein leugentje maar. Stel voor dat je iets verkoopt en je verdient daar 10 euro mee. En dan ga je naar de kerk toe, naar de dominee of de ouderling. En dan geef je 8 euro en dan zeg je nou dit was alles. En die 2 euro die houd je in je zak. Is niet helemaal eerlijk. Maar je geeft toch die 8 euro maar aan de kerk. Is dat wat hier gebeurt? Een klein leugentje maar. Laten we eens kijken. Laten we even wat dieper inzoomen op de gebeurtenis. Op de context. En dan ontmoeten we Jozes. Ook een lid van de gemeente. En deze Jozes had ook een stuk land. En hij verkocht dat land. En de opbrengst daarvan bracht hij ook naar de apostelen. En met deze opbrengst werden de arme mensen in de gemeente geholpen. Degenen die gebrek leden, die worden met zijn gaven getroost. En deze Jozes krijgt door zijn daad een goede naam in de gemeente. Hij is bekend geworden. En vervolgens zien we dus Ananias en Safira ongeveer hetzelfde doen. Ook zij verkopen een stuk land. En ook zij geven de opbrengst aan de apostelen. En toch zit hier een groot verschil in. Een verschil in motivatie. Jozes doet het uit oprechte betrokkenheid en uit oprechte zorg voor de gemeente. En Ananias en Safira, ze zien er eerder aanleiding in om ook zelf bekend te worden. Mensen van naam te worden. Er is dus sprake van geldingsdrang, van eerzucht. Ananias en Safira willen dezelfde roem ontvangen als Jozes. En daarbij zien we ook dat ze wel bewust, doelbewust de weg van de zonde inslaan. Daarbij vallen een aantal dingen op. Ik zei het al, Ananias en Safira onttrekken een bepaald bedrag van de totaalopbrengst. En dat woord onttrekken, dat staat in de herziene Statenvertaling, een deel achterhouden. En dat betekent, staat in de context van stelen, van diefstal. Als die opbrengst 10 euro was, dan is het niet 8 euro voor de kerk en 2 euro voor mij. Eigenlijk staat er, ze stelen 2 euro. Ze zeggen 10 euro te geven aan de kerk. Ze geven hem 8 en ze stelen er 2. Nou, dat is wat hier gebeurt, wat hier bedoeld wordt. En Ananias doet dat met medeweten van zijn vrouw. Het zegt ook iets over een huwelijk, denk ik. In een goed huwelijk bewaar je elkaar voor verkeerde keuzes. Als je ziet dat je man of je vrouw een verkeerde keuze wil maken, die tegen de Bijbel, tegen het woord van God ingaat, dan doe je toch je best om hem daarvan te weerhouden. Om dat te voorkomen. Maar daar is hier geen sprake van. Ananias die handelt met medeweten van zijn vrouw. En ook met volledige instemming, goedkeuring. Het is een beide keus. En om dat doel te bereiken, om bekend te worden, liegen zij. Dat is de kernzonde waar Petrus over spreekt. Met hun daad liegen zij tegen de Heilige Geest. Niet tegen de mensen, maar tegen de Geest. Uiterlijk lijkt het of zij een geestvervuld leven leiden. Ze doen voor het oog precies hetzelfde als Jozes. Ze lijken barmhartigheid te betonen ten opzichte van die arme broeders en zusters. Maar ondertussen slaan ze een weg van leugen en van bedrog in om er zelf beter van te worden, om naam te maken. En zelfs een leugen is nog niet zomaar een leugen. Het is een welbewuste daad tegen de Heilige Geest. Ananias wilde kijken hoe ver zij konden gaan. Zij beproefden de Heilige Geest. Eigenlijk zeggen ze met hun leugen: laten we kijken wie er intrapt. Misschien de apostelen wel. Misschien de Heilige Geest ook wel. En daarmee kiezen Ananias en Safira er wel bewust voor om tegenover de Heilige Geest te gaan staan. En daarom zegt Petrus ook tegen Ananias: waarom hebt u zich deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen God, tegen de mensen gelogen, maar tegen God. Hierin, in deze geschiedenis, zien we dat liegen een ernstige, een erge zonde is. God is een God van waarheid, Hij is heilig. Hij kan niet liegen en Hij kan ook niet tegenliegen. En dan zien we het ook dat de duivel daar het tegenovergestelde van is. Hij wordt genoemd de vader van de leugen. Hij heeft de zonde in de wereld gebracht door de leugen in het paradijs. Waar hij tegen Eva sprak: is het niet zo dat? En als u daarvan eet, zult u als God worden. En met dat Eva en Adam en wij in hen in de leugen geloofden, kozen wij tegen God. Wij geloofden de duivel en zijn leugen meer dan God die de waarheid spreekt, die de waarheid is. En daarin zien we al dat liegen niet alleen een heel erge zonde is, maar al vanaf het begin in deze wereld als het ware ingebakken is. Het gaat helemaal tegen Gods wezen in die de waarheid is. De overtreding op dit gebod is niet minder erg dan de overtreding van andere geboden. Dat zouden we kunnen denken, hè. We maken gradaties in zonden, er zit verschil in. We zien dat ook in het strafrecht. Voor een moord krijg je meer straf dan bijvoorbeeld voor een diefstal of een snelheidsovertreding. En ook in de kerk, als je bijvoorbeeld voordat je bent getrouwd zwanger bent geworden, doe je schuldbelijdenis voor de kerkenraad, misschien wel voor in de kerk. Als in de gemeente iemand een leugen uitspreekt, liegt, dan gebeurt dat niet. Maar zo werkt het in Gods ogen niet, gemeente. Zijn heiligheid kan geen enkele zonde door de vingers zien. Voor God is elke overtreding, elke misschien in onze ogen piepkleine zonde even erg, omdat het tegen zijn wezen ingaat. Liegen, de zonde van de liegen. Het kan heel concreet worden. Als mensen aan je vragen bijvoorbeeld: hoe is hij of zij? Ze winnen informatie over diegene in en dan noem je wel zijn nare karaktereigenschappen op. Maar niet zijn positieve kanten. Of bijvoorbeeld op je werk, je hebt een contract afgesloten. Maar je interpreteert het zodanig voordelig voor jezelf en nadelig voor de ander, dat het oneerlijk wordt. Of je hebt je vrouw beloofd om trouw te zijn op je trouwdag. Ondertussen ga je er met een ander vandoor. Je hebt een smartphone voor thuis, waar je ouders op mee kunnen kijken. Maar zodra je de deur uitgaat, heb je een andere, waar je ouders niet op meekijken en waarmee je kunt doen en laten wat je wil. Zeg maar wat voorbeelden uit het dagelijks leven. Liegen kan ook op een heel vrome manier. In de kerk, je kunt liegen over een juiste verkondiging. Je kunt zeggen: als het woord maar goed en zuiver gepreekt wordt, als het evangelie maar verkondigd wordt. Maar ondertussen heb je op elke predikant wel wat aan te merken. Die is te zwaar, die is te licht, die is te ruim, die is te benauwd. Je hebt altijd wel wat te zeuren. Ondertussen ken je de Heer Jezus Christus niet. Dan ben je een vreemde van Hem en dan lieg je. Je zegt wel hoe het moet, maar in je leven laat je het anders zien. Je kunt jezelf voor de gek houden. Ik ben gedoopt, dus ik ben een kind van God. Of als je niet uitverkoren bent, dan. Maar met dat je dit zegt, heb je nog nooit de toevlucht genomen naar de Heer Jezus Christus. Heb je je nog nooit bekeerd omdat je erachter kwam dat je een goddeloze was. Dat je loog. Je bent jezelf nog nooit tegengekomen. Je hebt je niet bekeerd. Gemeente, is dat ook geen liegen? Als je niet op de juiste manier over God spreekt, dan lieg je toch? Misschien dat bekering daarom zo nodig is. En dan gaat het erom dat we zijn nodiging, die ook vanmiddag weer klinkt, de nodiging om tot Hem te komen, en Hem te dienen, de waarheid te spreken, dat we die nodiging niet naast ons neer moeten leggen. We zien in de Bijbel dat God een God vol van genade is. Hij heeft zijn Zoon gegeven zelfs juist aan leugenachtige mensen. Hij biedt in Christus zijn heil en zijn genade aan. Hij spreekt de waarheid, hij is de waarheid en hij vraagt van ons de waarheid. Daarom, gemeente, bekeer je. Bekeer je van je leugens. Bekeer je van je tong die zo vaak leugens spreekt. Keer je naar hem toe en word behouden. Wie tot hem komt zal bekleed worden met zijn waarheid. Met zijn gerechtigheid. En zal vergeving van zonde ontvangen. Als je de waarheid geweld blijft aandoen. Als je Gods waarheid ongehoorzaam bent. Als je niet ingaat op zijn nodiging. Dan laat je de toorn van God op je. Denk maar aan die pottenbakker. Die pottenbakker heeft een goede pot. En een mislukte pot. Welke zal hij bewaren? Toch zeker die goede pot. En wat doet hij met die mislukte pot? Die gooit hij weg. Hij kan er niets meer mee. De gemeente, laat het zover niet komen dat je als een mislukte pot wordt weggegooid. Maar dat je zo'n mooie pot bent, gemaakt door de Heere God naar zijn beeld. De vraag was, is de zonde van Ananias en Safira echt zo erg? Dan moeten we toch met ja beantwoorden. De leugen van Ananias en Safira, die zonde die Petrus aanwijst, dat is het hoogtepunt van hun zondige daad. Hier is geen sprake van een klein leugentje. Maar hier is sprake van een zonde die diep geworteld is in hun hart. En dat haak staat op het wezen, op de heiligheid en de waarheid van God. Als we een samenvatting zouden kunnen geven van het antwoord van de eerste vraag en van de tweede vraag, dan zouden we dat in één regel kunnen doen. Als je die regel weet, dan heb je het belangrijkste van de preek al te pakken. Want het is deze zin: God is veel heiliger dan wij denken. En wij zijn een veel groter zondaar dan wij denken. Ik noem hem nog een keer. God is veel heiliger dan wij denken. En wij zijn een veel groter zondaar dan wij denken. Dan gaan we ook naar onze derde en onze laatste vraag. Wat leert deze geschiedenis ons over de Heilige Geest? Over Gods genade? We kennen de geschiedenis, we weten hoe het afloopt. Petrus wijst Ananias op zijn zonde, op de zonde van die leugen tegen de Heilige Geest. En als Ananias dit hoort, valt hij dood neer. Dan zijn er een aantal jonge mannen in de gemeente die daar aanwezig zijn en Ananias wegdragen en begraven. En dan is het na een uur of drie dat Safira ook binnenkomt in dat huis waar de apostelen zijn. En als Safira dan binnenkomt, dan stelt Petrus ook haar de vraag: hebben jullie dat land voor zoveel verkocht? En dan zegt Safira: ja, voor zoveel. En dan wijst Petrus opnieuw de zonde aan. Met hun leugen hebben Ananias en Safira de Heilige Geest verzocht. En Petrus weet door de Geest hoe het zal aflopen. De jonge mannen die je man hebben weggedragen, zullen ook jou uitdragen. En zo gebeurt het. Safira valt neer voor de voeten van de apostelen. Wat een gruwelijk einde van deze twee mensen. Deze gebeurtenis brengt een schok teweeg in de gemeente. Hoe is het mogelijk dat dit gebeurt? Deze leugen en hun straf. Het staat zo haaks op hoe het er in de gemeente aan toe ging. Die gemeente die zo eensgezind samenkwam. Die zo eensgezind was in het bidden, in het samen eten. En in de zorg voor de naaste. In de zorg voor elkaar. Een heilige gemeente, niet volmaakt, dat zal het nooit worden. Maar toch, deze gebeurtenis van Ananias en Safira staat haaks op hoe het er in de gemeente aan toe ging. Dan is het niet gek dat er vrees ontstaat. Blijkbaar is God dus zo heilig dat hij de zonde niet door de vingers kan zien. Is dat toch een waarschuwing voor ons om ook heilig te leven? We kunnen niet maar wat aanrommelen. We kunnen niet zomaar wat ons eigen spoor trekken. Maar God vraagt een heilig leven van u, van jou. Omdat hij zich laat kennen als een heilige God. Deze geschiedenis is een oproep om zijn heiligheid, om God zelf serieus te nemen. Om de zonde uit te bannen in je leven, om er radicaal mee te breken. Deze geschiedenis is één grote waarschuwing voor ons. Maar als je op die weg van leugen bent, op die weg zonder God, om ons terug te roepen, om ons te waarschuwen voor het gevolg ervan. Het is in Gods genade en in zijn barmhartigheid en geduld dat hij ons niet meteen straft, maar dat hij ons laat leven, opdat wij ons zouden bekeren tot hem. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, dat we leren inzien dat we een strijd te voeren hebben tegen de duivel. Die duivel die ons elke keer weer probeert om ons hart te vervullen, om bezit te nemen van ons leven, om zoals Ananias en Safira de duivel alle ruimte te geven. Dan roept de Bijbel ons op. En dan waarschuwt deze geschiedenis ons om daartegen te strijden. Jacobus zegt het biedt weerstand tegen de duivel. En hij zal van u wegvluchten. Sta je dan alleen voor? Is dat zomaar een loze oproep, strijd tegen de duivel? Kijk maar hoe ver je komt. Nee, gelukkig niet. Dat is het evangelie ook, gemeente. Dat dit volledig het werk van God is en van zijn genade. Hij geeft ons zijn heilige geest in ons hart om te strijden tegen de zonde en de duivel. We hebben waakzaam te zijn, ja, we hebben te strijden, ja. En tegelijkertijd is het de geest die voor ons strijdt. Die geest die ons richt op Christus, die op Golgotha toch de duivel heeft verslagen. Die geest die bezit neemt van ons hart, die hem vervult. Is het dan zo erg dat er vrees ontstaat? Nee, toch niet. Iedereen die de Heere lief heeft, die zal dat beamen. Je komt jezelf zo vaak tegen. Je leert jezelf steeds meer als een zondaar kennen. Verloste zondaar, dat wel. Toch die zonde. Dan ontstaat er ook steeds meer het besef. Mijn zondige leven staat zo haaks op zijn heiligheid. Dan is er toch ook vrees. Als u mij niet genadig zou zijn, dan zou mij hetzelfde overkomen als Ananias en Safira. Is het goed om vrees te hebben voor God? Want dit is zo'n mooi antwoord wat ik vond bij de theoloog Murray. Het is de essentie, de kern van goddeloosheid om niet bevreesd te zijn voor God als er een reden is om te vrezen. Hij is een heilig God. Hij kan de zonde niet door de vingers zien. Hij is ook genadig, gemeente. En hij biedt die genade aan zondaren, aan leugenaars. Jezus Christus, hij wil ons herscheppen naar zijn beeld. Daarom heeft hij zijn zoon toch gegeven. En zijn geest op deze aarde. Opdat we zouden leven voor hem. Johannes zegt het zo prachtig. Dit is de boodschap die we van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is. En dat er in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, dan hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Gemeente, wandel je zo al in het licht, geleid door de Geest van God. Als we in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben we gemeenschap met elkaar, de zorg voor elkaar. En het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden, van mijn ikgerichtheid, van mijn leugen, van de vrees die er kan zijn. Want dan zullen we er ook van overtuigd raken dat we vrijgesproken zijn. Geen oordeel, geen verdoemenis. Geen einde zoals Ananias en Safira. Paulus zegt het. Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, die hun hart niet laten vervullen door de Satan, maar die wandelen naar de geest. Amen.